Oké, dus dan starten we. Ik zie wel dat er nog een aantal in micro op staat. Dus als ik mag vragen om alleen op te zetten als je praat, als je moogt praten. Mark onder andere. Roland. Karin. Oké, misschien even. Het is nu wat geleden dat we dat nog via Teams gedaan hebben. Dus zoals vorige keren hebben jullie op voorhand mogen stemmen. Dus de punten. Dus ik heb hier de lijst van de stemmingen bij mij. De punten waar eigenlijk. Praktisch iedereen of iedereen oké gedaan heeft. Die gaan we niet meer behandelen, ga ik direct laten stemmen. Als er zaken te bespreken zijn, dus dan geef ik eerst het woord aan het raadslid dat die vraag gesteld heeft en dan kan er achteraf iemand van het college dus op antwoorden. Dus zoals ik gezegd heb, dus als je niet aan het spreken bent, liefst je micro uitzetten, want dat geeft echo's anders. En ja, voor de rest hoop ik. Dus het handje dat je normaal blijkbaar bij gewone teams hebt, bestaat hier niet. Dus dan moet ik vragen, als je eigenlijk het woord vraagt, dat je in die chat, dus dat je daarin. Het woord typt en dan kan ik zien wie dat eigenlijk het woord vraagt. Is dat duidelijk voor iedereen? Goed. Dan beginnen we met de gemeenteraad. Dus het eerste punt was de goedkeuring van de notulen van de vorige zitting. Dus normaal heeft iedereen. Gezegd in orde dus, maar ik ga dan toch nog eens even laten stemmen voor alle veiligheid. Is er iemand, dus als je tegenstemt of u onthoudt, dan moet je dus ook het typen in de message. Is er iemand die tegenstemt? Iemand die zich onthoudt? Nee. Oké, dan beschouw ik dat als eenparig goedgekeurd. Puntje 2 gaat over bekrachtiging van besluiten van de burgemeester. En hier zijn er dus wel een aantal mensen die gevraagd hebben om die te bespreken. Dus Joris onder andere, Pieter, maar die sluit zich aan bij de vragen van Joris. En Peter, idem. Dus ik zal dan. Het woord aan Joris geven voor de drie vraagstellers. Ja, Joris.
Ja, een van de besluiten betreft de toelating voor het organiseren van fakkeltochten op 10 en op 30 oktober. Die op 10 oktober is natuurlijk al voorbij, maar die op 30 oktober die moet nog plaatsvinden. En mijn vraag was dan ook of het wel gelet op de coronacrisis nog wel aangewezen is om die fakkeltocht te laten doorgaan. Wij beschikken ook niet over gegevens om hoeveel kinderen dat het gaat, van welke leeftijd dat die kinderen zijn. Maar dat allemaal kinderen zijn die tot dezelfde klasbubbel behoren. Dus daar stel ik dan toch wel mijn vragen bij. Of dat nu nog wel, ook met de verstrenging van de maatregelen die vandaag zijn afgesproken, om dat te laten doorgaan, ja dan nee, op 30 oktober.
Burgemeester.
Ja, dat is effectief zo, Joris. Nu, die vraag is al een tijdje geleden binnengekomen. We hebben dat toen in de omstandigheden van het moment hebben we dat goedgekeurd. Nu, ondertussen heb ik mij een klein beetje geïnformeerd bij de organisator. Het is dus zo dat ze 13 kinderen verwachten, waarvan 10 tot dezelfde bubbel, heeft hij gezegd. Dus ik neem aan dat dat 10 kinderen van dezelfde klas zijn en 3 kinderen die niet tot diezelfde bubbel behoren, maar broertjes of zusjes zijn van een van de deelnemers. Nu, ja, dat is een verjaardagsfeestje van een aantal minderjarigen, min 12-jarigen zelfs. Je zou kunnen zeggen van we laten dat niet doorgaan. Op dit moment, en we zullen moeten wachten tot alles beslist is wat de Vlaamse vandaag allemaal uitgevaardigd heeft, kan dit nog. We hebben ook de politie verwittigd. De politie zal daar ook een oogje in het zeil houden als alles loopt zoals op dit moment. Ik verwacht niet echt grote problemen met die 13 kinderen. Het enige wat mij wel zorgen baart, en dat is een beetje algemeen, dat is de ouders. Als de ouders de kinderen brengen, gaan ze direct naar huis, blijven ze in hun auto zitten of stappen ze uit en slaan ze een praatje en blijven ze daar een uur of een uur en een half bij elkaar staan of zitten. Dat is een beetje wat ons toch wel bezighoudt. Maar dat is op die manier ook meegegeven aan de politie. Niet om direct repressief te gaan optreden, maar toch om een oogje in het zeil te houden en te kijken of dat alles verloopt zoals het zou moeten verlopen. Maar wat vandaag ja is, kan morgen al nee zijn. Dus de man heeft mij ook gezegd dat ze nog niet 100% zeker waren dat het feestje wel ging doorgaan, omdat er een aantal ouders toch wel bezorgd waren en misschien zelf hun kinderen zouden willen thuis houden. Dus dat wordt opgevolgd, maar in elk geval, mocht het doorgaan, dan zal dat zeker onder de nodige, zal daar zeker de nodige controle bij te pas komen.
Misschien even aanvullen, voor zover ik daar juist de persconferentie gezien heb, mag je maar met 4 niet meer buiten komen.
Wel, dat is een van de dingen waar dat we dus ook op wachten. We zullen dat vanavond, vannacht, morgen vroeg, zullen we dat zien. Ik denk dat de kans bijzonder groot is dat wij zullen moeten verwittigen en zeggen dat het niet kan doorgaan. Maar ik stel voor toch om de maatregelen van de Vlaamse af te wachten, vooraleer dat we overhaast nu zouden een andere beslissing nemen.
Goed, Joris gaat nog 2 andere vragen.
Ja, dat hangt een beetje samen natuurlijk. Hè. Ik heb het gezien in het besluit tot sluiting van de sportkantines en de jeugdlokalen dat dat voor onbepaalde duur geldt. Voor onbepaalde duur moet daar niet toch een beetje perspectief geboden worden. Is niet, misschien, ja, waarom is dat niet beperkt in duur? Bijvoorbeeld totdat er een aantal, het aantal besmettingen terug onder een bepaald cijfer per 100.000 inwoners teruggevallen is, dat het dan automatisch terug kan opengaan. En anderzijds dat besluit om mondmaskers te moeten dragen, daar staat juist helemaal niets in over de duur. Geldt dat dan ook voor onbepaalde duur? Hè? Bij het een staat het er letterlijk in, onbepaalde duur, bij het ander niet.
Nee. Dus wat de mondmaskers betreft, daar kan het kort zijn, dat is tot nader order. Dus we houden dit aan en zoals de cijfers nu voorliggen, ziet het er niet naar uit dat we dat vrij snel zullen terugschroeven. Maar op het moment dat alles terug kan versoepelen, en ik hoop dat dat zo snel mogelijk is, zullen we zeker ons besluit aanpassen. Wat de kantines betreft, dat is ondertussen eigenlijk ook al overroeld voor een groot stuk door de federale regering. Maar ik wil daar toch wel een woordje uitleg bij geven. Vorige week donderdag zijn wij gealarmeerd door de mensen van de eerste lijnzone, die ons gezegd hebben dat we toch al een aantal dagen in code rood zaten en dat het nuttig was om even met de crisiscel samen te zitten, samen met die mensen van de eerste lijnzone. Men heeft ons daar dus duidelijk gemaakt dat de cijfers voor Bertum op dat moment absoluut niet zo goed waren. Ik zeg wel op dat moment, dat is belangrijk om dat te onthouden, dat zal straks nog wel terugkomen. En nadien hebben we dus toch nog een nabespreking gehouden met onze interne crisiscel, zal ik ze noemen, waarin ik dan toch voorgesteld heb om, omwille van het feit dat we zagen dat het vooral in de leeftijdscategorie, bij de jongeren, dus die leeftijdscategorie is toch de grootste leeftijdscategorie bij de besmetten in onze gemeente, om daar toch een aantal maatregelen te nemen, al was het maar om een signaal te geven. Ik heb daarop met de gouverneur contact genomen, die daar mij direct zei van ik sta daar voor de volle 100% achter, maar je moet wel weten dat vanaf morgen of overmorgen waarschijnlijk, dus dan vorige week dan, waarschijnlijk de maatregelen of dezelfde maatregelen zullen genomen worden door de federale regering. Ik heb daar niet willen op wachten, ik heb dan met aandrang ook gevraagd aan de gouverneur en hij heeft mij daar ook gevolgd. Ik heb daar niet willen op wachten, al was het maar om een signaal te geven. Om aan de mensen duidelijk te maken dat het ernstig is. Want ik denk dat er bij heel veel mensen dat het nog altijd niet duidelijk is, of niet duidelijk genoeg is. Er zijn er nog altijd die mij zeggen van het is allemaal overdreven. Ik heb dat gisteren een burgemeester horen zeggen op ROB ook, dat hij het allemaal een beetje overdreven vond. Ik vind dat nogal kras. Want de cijfers zijn wat ze zijn en we kunnen daar niet naast. We komen daar straks ook nog bij Joris zijn vraag op terug. Dus dat is de reden waarom dat we die kantines en de jeugdlokalen gesloten hebben. Ik heb toen gezegd van het is de bedoeling van de kantines en die jeugdlokalen gesloten te houden, maar het is niet de bedoeling van tegen de kinderen te zeggen dat ze niet meer mogen komen trainen of niet meer mogen komen ravotten. Het leven moet niet stilvallen, dat mag gerust nog een tijdje doorgaan wat mij betreft, maar we stellen toch wel vast dat, weer eens die ouders, het niet altijd zo nauw nemen. Het gaat niet over de kinderen die daar zitten te spelen of zitten te shotten. Maar we stellen vast dat die ouders het nog altijd niet zo nauw nemen met de regels. Dus daarop hebben we gezegd van kijk, we gaan dat signaal al geven zodanig dat iedereen, dat voor iedereen duidelijk is dat de situatie echt wel ernstig is. Want dat is ze. Dus dat is de reden geweest waarom dat we dat gedaan hebben. Ook daar hebben we dus geen einddatum opgezet, omdat we die ook niet kennen. Maar zoals ik zei, ondertussen is dat eigenlijk al overroeld door de federale overheid, want zij hebben dat nu uitgevaardigd, dus de sluiting van die kantines. Wij zullen daar zeker in meegaan. En van het ogenblik dat alles terug, dat de teugels een klein beetje kunnen losgelaten worden, zullen we dat zeker doen. Want het is de bedoeling dat er kan verder geleefd worden, maar op dit moment is de situatie zodanig ernstig dat voorzichtigheid geboden is op alle vlakken.
Dank u wel, burgemeester. Ik zie dat intussen Peter ook in de meeting zit en zoals hij ook schrijft, heb ik daar juist ook gehoord, dus jeugd- en sportkampen en ook gewone sport tot 12 jaar blijft eigenlijk mogelijk buiten natuurlijk. Overnachtingen zijn niet meer toegestaan. Joris, volstaat dat als antwoord voor punt 2?
Ja, dank u wel.
Goed, ik dacht dat Pieter en Peter, jullie sloten zich aan bij de vragen van Joris. Hè. Dus dan kunnen we eigenlijk ook over punt 2 stemmen. Is er iemand die tegenstemt? Nee. Iemand die zich onthoudt? Nee. Oké, dan wordt dit punt unaniem goedgekeurd. Dan hebben we eigenlijk van puntje 3 tot en met punt 8. Is er in de stemming eigenlijk geen enkel vraag gesteld? Dus heeft iedereen gestemd in orde? Dus dat gaan we dan ook snel kunnen overgaan. Is er punt 3, lokale economie, is er iemand die tegenstemt? Nee. Iemand die zich onthoudt? Nee. Oké, is unaniem goedgekeurd. Puntje 4, burgemeestersoverleg, dus goedkeuring van het regiopact Spitsregio Leuven. Iemand die tegenstemt? Onthouding? Goed, unaniem goedgekeurd. Puntje 5, en dan beginnen we eigenlijk met, zoals elk jaar, in juni en ook voor november, december met buitengewone algemene vergaderingen. Dus puntje 5 gaat over de vergadering van RioBRA op 18 december en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. Iemand die tegenstemt, zich onthoudt, eenparig goedgekeurd. Puntje 6, idem voor Iverlek op 8 december is de vergadering. Iemand die tegenstemt, onthouding, eenparig goedgekeurd. Puntje 7, vergadering van IGO op 11 december. Iemand die tegenstemt, zich onthoudt, eenparig goedgekeurd. Dan hebben we puntje 8, is IGS Hofheide, gaat door op 6 december. Iemand die tegenstemt, zich onthoudt, eenparig goedgekeurd. Puntje 9 is de algemene vergadering van Ecowerf op 25 november. En hier zijn er wel bijkomende vragen. Twee eigenlijk, Joris en Peter. Maar Peter sluit zich eigenlijk aan bij Joris. Dus ik geef graag het woord aan Joris eerst.
Ja, in het besluit bij de agendapunten las ik onder puntje 3 financiën. Gemeentelijke bijdrage werkerskosten 2020 om te zetten naar kapitaal. Maar in die bijlagen die erbij gevoegd waren, vond ik daar eigenlijk over die gemeentelijke bijdrage en een omzetting van een kapitaal niets terug. Vandaar mijn vraag om daar enige verduidelijking over te willen geven.
Ik veronderstel dat Mark daarop gaat antwoorden. Klopt dat?
Ja, dat kan, burgemeester. Als ik dan u mag, het is eigenlijk een heel kort antwoord. Zoals verwezen in de agenda gaat het over artikel 15.2 van de statuten. Wat staat daarin? Dat de algemene vergadering kan beslissen om aan de gemeentelijke deelnemers een bijdrage te vragen van 50 eurocent per inwoner. Dat is al gebeurd, maar de algemene vergadering, en dat is het voorstel dat nu voor ligt, kan beslissen om die bijdrage om te zetten in kapitaal. Dat betekent dus dat de gemeentelijke deelnemers in ruil voor die bijdrage aandelen gaan krijgen. Het is niet meer of niet minder dan dat.
Volstaat dat, Joris?
Ja, dat is goed. Dank u voor de uitleg, want ik vond dat inderdaad in de documenten zelf kwam dat nergens terug in voor. Vandaar mijn vraag.
Oké, dank u wel, Mark. Kunnen we hier ook over stemmen? Iemand die tegenstemt? Zich onthoudt? Eenparig goedgekeurd? Dan hebben we eigenlijk terug een aantal punten die voor iedereen in orde waren. Dus puntje 10, intergemeentelijke preventiewerking, het projectplan. Iemand die tegenstemt, zich onthoudt, eenparig goedgekeurd. Puntje 11 is de oprichting en samenstelling van de Vrije Tijdsraad. Iemand die tegenstemt, zich onthoudt, eenparig goedgekeurd. Puntje 12, rooileiplannen, is de definitieve vaststelling van het rooileiplan Centrum Leefdaal en de bijhorende grondinnemingsplannen. Iemand die tegenstemt, zich onthoudt, eenparig goedgekeurd. Dan hebben we een aantal punten over patrimonium, dus puntje 13, goedkeuring acte minnelijke onteiging voor het bufferbekken hier in de Verbiestraat. Dus de inname 1a en de pachtbeëindiging van dezelfde inname 1a. Iemand die tegenstemt, zich onthoudt, eenparig goedgekeurd. Puntje 14 gaat ook nog over datzelfde bufferbekken, maar over inname 2a en de pachtbeëindiging van dezelfde inname. Iemand die tegenstemt, zich onthoudt, eenparig goedgekeurd. Puntje 15, goedkeuring acte minderlijke onteigening over de Neerijse Steeweg. Hier gaat punt 15 gaat over drie innames, inname 11, 13 en 23. Iemand die tegenstemt, zich onthoudt, eenparig goedgekeurd. Puntje 16, ook Neerijse Steeweg, maar inname 24 en pachtbeëindiging inname 24. Iemand die tegenstemt, zich onthoudt, eenparig goedgekeurd. En het laatste, ook Neerijse Steeweg inname 28 en pachtbeëindiging van inname 28. Iemand die tegenstemt, zich onthoudt, eenparig goedgekeurd. Dan hebben we denk ik twee punten ja, over reglement, een politiereglement eigenlijk. Verkeerssignalisatie, punt 18. Naar aanleiding van de herinrichting van de Stationsstraat in Korbeek-Deilen. En hier zijn drie raadsleden die vragen hadden. Dus Joris, Griet en Wouter. Maar dus Griet die sluit zich aan eigenlijk bij de opmerkingen van Wouter. Dus we beginnen eigenlijk met Joris. Ja, Joris.
Ja, ik heb een heleboel technische vragen en opmerkingen bij dat reglement. Is de bedoeling om ze misschien punt per punt telkens te bespreken of stel ik eerst alle vragen ineens?
Nee, ik denk dat het makkelijker is om te antwoorden dat je eigenlijk telkens, als je streepje gedaan hebt, dat Mark het antwoord geeft ook.
Ja. Op het plannetje staat de hoogte van het kruispunt van de Stationsstraat met de Korbeekse Verkenningsstraat een oranje zone ingetekend. En dat was mij niet duidelijk wat dat juist was, want dat vond ik ook niet terug in de tekst van het besluit. Is dat een fietssuggestiestrook of is dat het voetpad of is dat iets anders?
Dat is inderdaad de bedoeling om er een fietssuggestiestrook te zetten, Joris. Maar dat hoeft niet in de tekst van het verkeersreglement te worden opgenomen. Dus dat heeft geen juridische basis als dusdanig. Als wij die aanbrengen, dan kan dat zonder dit reglement te wijzen.
Ja, want ik vroeg mij dan af, in die besluiten in de Dorpstraat, is dat toen niet vermeld, wel daarin vermeld?
Ja, dat is mogelijk, maar het hoeft niet strikt genomen.
Dan volgende wordt oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. In de tekst wordt verwezen naar huis nummer 13, rijrichting Oud-Heverlee. Maar als ik het goed heb, dan zijn de oneven huisnummers gelegen in de rijrichting Korbeek-Deilen. En dat is dan ook meteen mijn volgende vraag, want daarin wordt het volgende puntje. Bij de opsomming van de verkeersborden heb je enerzijds rijrichting Oud-Heverlee kant oneven huisnummers en rijrichting Korbeek-Deilen kant oneven huisnummers. Twee keer de kant met de oneven huisnummers, dat lijkt mij niet te kloppen. Als ik dan de vergelijking maak.
Misschien eerst deze opmerking, want de andere opmerking, het gaat over het zebrapad dat ligt op het einde van nummer 13, einde bekeken in de richting van Oud-Heverlee. Ja? En dat is de reden waarom het daar zo staat. Dus de opmerking daar is niet correct. Het is wel degelijk aan het einde van de woning nummer 13 gekeken naar de richting van Oud-Heverlee.
Ja,
maar uw volgende opmerkingen, daar zullen we wel iets moeten over zeggen.
Ja, het is natuurlijk verwarrend om te zeggen de rijrichting en huisnummers, om dat te combineren met elkaar. Je hebt natuurlijk een rijrichting gekoppeld aan de kant van huisnummers. Hè?
Ja, allee, je hebt op het plannetje ook wel gezien waar dat zebrapad ligt. Dus dat is ondertussen ook geschilderd. Dus daar kan weinig misverstand over bestaan.
Ja, en het volgende natuurlijk is dan die twee keer oneven kant. Dat kan natuurlijk niet. Maar daar is in het volgende reglement over dan de Korbeekse Kerkstraat. Daar wordt dan niet gesproken over rijrichtingen. Daar wordt gewoon gezegd de Korbeekse Kerkstraat aan de kant met de even huisnummers en de Korbeekse Kerkstraat aan de kant met de oneven huisnummers. Is het niet eenvoudiger om dat hier dan op dezelfde manier te doen?
Joris, je hebt inderdaad op wat punt 18 betreft artikel 2, daar zijn een aantal van uw opmerkingen terecht. Daar is een en ander wat omgewisseld geweest. En misschien als iedereen zijn een tekst bekijkt van het artikel 2, ja, dan kan ik de wijzigingen, de paar wijzigingen die daar moeten in opgenomen worden, even citeren. Dus je hebt artikel 2 en als je aan het derde gedachtenstreepje komt, dan staat daar in de Stationsstraat de rijrichting Houten-Heverlee. Dat moet zijn rijrichting Korbeek-Deilen. De kant van de oneven huisnummers, dus uw opmerking is zeker terecht. Dus aan het streepje moet daar staan rijrichting Korbeek-Deilen. En dan hebben we twee wijzigingen die moeten aangebracht worden. Eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste bullet van dat streepje. Daar gaat het over de het bord E9A moet daarachter gezet worden, een kleine A. Dus hier staat er met onderbordtype XB op 44 meter van de tweede wegversmalling. En dan de volgende bullet moet ook zijn 19A met onderbordtype XA. Dus dat ontbrak daar. Dat zijn de twee aanvullingen die daar moeten gebeuren. En dan hebben we het volgende streepje in de Stationsstraat. Rijrichting moet zijn Oud-Heverlee. Kant. Even huisnummers, de oneven staat daar verkeerd, moet zijn even huisnummers. En ook daar moet telkens bij het bord E9, twee bullets, moet daar E9A staan. En bij het eerste E9A op 20 meter na de eerste wegversmalling moet staan met onderbord type XA. Dus dat zijn de wijzigingen. Dat is ondertussen naar aanleiding van uw opmerkingen deze namiddag nog eens gecheckt met de verkeerskundige van de politiezone. En dat zijn inderdaad wijzigingen die moeten aangebracht worden. Onze algemeen directeur heeft die opmerkingen van, maar we zullen dat checken. Op die manier is het wel correct.
Ja, Joris, waar zitten we dan eigenlijk bij je opmerkingen? Want het was een hele boterham, hè?
Ja, en ik moest mij beperken, want het vakje werd te klein. Ik kreeg er niet alles in. Nu spreek je nog altijd over onderbord, type XA en type XB. Maar ik veronderstel dat dat die pijlen zijn. Die het begin en het einde van de reglementering aanduiden. Dus in principe is dat geen onderbord, want een onderbord dat wordt onder uw verkeersbord bevestigd, terwijl die pijlen die staan natuurlijk opzij van het.
Ja, maar dat is de terminologie die in het verkeersreglement zit.
Nee, voor die pijlen is er geen sprake van onderborden. Dat is inderdaad voor, als dat is met uitgezonderd voor fietsers en zo, spreekt men van onderborden, maar bij die pijlen spreekt men niet van onderborden.
Ja, het spijt me Joris, maar het uittreksel dat ik hier deze namiddag na uw opmerking gekregen heb, zegt E9A met onderbord type XA. En dat is informatie die van onze politiezone komt. Ik stel mij toch voor van ons daarbij te houden.
Ja, want dat is natuurlijk... E9a is het parkeerbord parkeren toegelaten. E1 is het parkeerverbod. Daar wordt overal in de tekst gesproken van E1a, E1b, E1c.
Maar in principe, zelfs E1d.
Ja, maar in principe zou dat dan moeten zijn. E1 met dat bord XA, 1-1 met het bord XB, 1-E1 met het bord XC, in plaats van 1-1A, 1-CB. Want dat is heel verwarrend, want uw E9A, daar wijst die A niet op de pijl, maar juist op dat type van bord.
Maar het zit in het plannetje dat je gekregen hebt. Er kan weinig misverstand over zijn over welk bord het gaat. En dat is zo gevisualiseerd door de verkeerskundige van onze politiezone. En ik stel voor dat we ons daar bij die deskundigheid aansluiten.
Dan een volgende vraag was, en dat sluit ook een beetje aan bij de vraag van Wouter, omdat dat er nu eigenlijk een cacophonie van verkeersborden is geworden in de stationsstraat. Dat het wegverkeersreglement ook voorziet dat het einde van een parkeerreglementering niet moet worden aangeduid wanneer het samenvalt met het begin van een andere reglementering van het parkeren. Dus in uw tekst wordt op de plannen ook wordt op dezelfde plaats zowel een E1 en een E9A met telkens dan de respectievelijke pijl van plaats. Maar dat is dus volgens het wegverkeersreglement niet nodig. En ik zie ook in het reglement voor de Korbeekse Kerkstraat dat daar dat inderdaad zo is toegepast. Hier zouden dus een aantal borden toch kunnen verwijderd worden.
Ik kan alleen maar zeggen, Joris, dat Bart Stroomans, die de hoofdinspecteur verkeersdienst is van onze politiezone, dit voorstelde voor de duidelijkheid van de signalisatie.
En dan mijn volgende opmerking. We hebben twee parkeerzones, daar, tussen de kerk eigenlijk en de eerste wegversmalling, waarbij dat de ene parkeerzone wordt aangeduid met parkeervakken en de andere wordt een vrije parkeerzone zonder parkeervakken. We zitten daar in dezelfde straat op korte afstand van elkaar. Dan lijkt me mij ook aangewezen voor alle duidelijkheid voor de weggebruikers om toch steeds dezelfde wegparkeringen toe te passen in plaats van verschillende.
Ja, dat is een optie die we genomen hebben. Van burgemeester herinnert zich die discussie die we daarover hadden op de mobiliteitscel. Het was niet de bedoeling om overal vast te parkeren, vakken, alleen op die plaats waar dat onmiskenbaar zo en permanent kan zijn. De andere regeling kan op een bepaald moment gemakkelijk gewijzigd worden. Die parkeervakken, dat is iets moeilijker. En het is dus het voorstel, ik herhaal het, van de verkeersdienst. En wij wensen ons als mobiliteitscel daarbij aan te sluiten.
En dan had ik nog een opmerking. Tussen de twee wegversmallingen in, dan komen er parkeerzones. Twee parkeerzones met telkens aan de overzijde die palen. De parkeerzones staan ook op de weg. Ik weet niet of dat nog mogelijk is om twee auto's tegelijk te passeren. Als dat dus niet het geval is, dan wordt elke bestuurder in elke rijrichting geconfronteerd met een hindernis. En dan moet er bepaald worden met verkeersborden B19 en B21 welke bestuurder voorrang heeft.
In principe kan er bij die katafootpaalden wel nog gepasseerd worden. Maar is het vooral bedoeld als een vertragend effect. En de uitleg die ik gekregen heb is dat de verkeersborden B19 en B21 dit vertragende effect deels teniet zouden doen. Want dan pakt iemand zijn voorrang en een ander moet wachten en men scheurt erdoor.
Ja, maar dat is nu de situatie nu ook. Hè? Nu staan aan die wegversmallingen staan die borden daar. Hè?
En dit is het reglement waarbij we dat aanpassen, Joris.
Maar dus als er auto's geparkeerd staan en die palen, dan kun je niet tegelijkertijd met twee auto's door.
Ja, dan zal de een op de ander moeten wachten. Dat hangt af van de rijrichting, hè?
Ja, natuurlijk. De rijrichting is degene die een hindernis heeft, moet wachten. Maar als je alle twee een hindernis hebt, de ene een geparkeerde auto en de andere een rij palen, dan moet je bepalen wie dan juist voorrang heeft.
Ik denk dat dat niet strikt noodzakelijk is.
Ik zal het hier maar bij laten.
Goed, ja, dan kunnen we overgaan naar Wouter. Hè. Wouter?
Ja, goedenavond. Ik wil beginnen met te zeggen dat ik eigenlijk wel blij ben dat de straat aangepakt is, dat daar vertragingen zijn. Dus de essentie van de zaak ben ik echt blij om als inwoner van Corbeek-Deilen. Geen twijfel over. Maar ik stel vast inderdaad, zoals Joris ook al gezegd heeft, dat daar plotseling een bos borden staat. Ze volgen elkaar zo snel op dat het moeilijk leesbaar wordt, de situatie. En het is gewoon lelijk. Sorry, ik moet het zo zeggen. Het is lelijk als je door de Stationsstraat of de Corbeekse Kerkstraat en de Beekstraat gaat. En ja, we zitten nu eigenlijk debatteren over iets dat al geplaatst is. En daar zit een beetje mijn teleurstelling in, dat we dat niet vooraf konden eventueel afslanken met de suggestie die ik van Joris gehoord heb, dat daar inderdaad parkeerregimes zijn die elkaar afwisselen. Dat we ook niet konden denken over een stiplijn in het midden, een onderbroken lijn, die ook eigenlijk impliceert dat je niet mag parkeren. Ik ben een beetje teleurgesteld dat we dat niet vooraf hebben kunnen doorspreken en dat we nu eigenlijk met een gebetonneerd, letterlijk dan, voldongen feit staan. Maar het neemt niet weg het globaal concept, daar ben ik zeer dankbaar voor.
Oké, Wouter, je hebt natuurlijk een punt als je zegt, kijk, dit is al geplaatst, dat is ten dele zo. Het is een stuk een samenloop van omstandigheden. We hebben niet altijd een vlotte samenwerking gehad met de firma die we hebben aangesteld voor de beleidingen. Dan plots duiken die wel op en nemen die ons in snelheid, zal ik maar zeggen, vooraleer we hier naar de gemeenteraad hadden kunnen gaan. Het had inderdaad beter geweest, hadden we eerst de discussie kunnen voeren en dan de uitvoering. Ben ik het helemaal met u eens. Nu, er zijn op bepaalde plaatsen is er gewerkt met een onderbroken witte lijn. In de bocht bijvoorbeeld in de Corbeekse Kerkstraat is dat het geval, ook meer boven. Nu, er is ook altijd wel de discussie geweest met de inwoners over duidelijkheid van waar men mag parkeren en waar men niet mag parkeren. En vandaar dat we dus waar het mogelijk was gekozen hebben voor parkeervakken. Dat is vrij duidelijk voor iedereen, maar dat vraagt dan inderdaad volgens de verkeersreglementering dat je een aantal borden plaatst. En ik ben er vandaag nog eens een keer gaan kijken naar aanleiding van de opmerkingen die er hier waren. Ja, oké. Een bos van verkeersborden, ja, lijkt mij toch wel een beetje overdreven. Maar goed, het zijn er inderdaad een aantal, dat klopt. Maar ik ben wel blij met je opmerking dat je zegt. We hebben gewerkt in het centrum van Corbeek-Deilen. We hebben de baan aangepast, we hebben de voetpaden aangepast. Eigenlijk, en dat geef ik meteen ook grif toe, en we zullen daar in de toekomst proberen beter werk van te maken. Eigenlijk zou vooraleer die werken beëindigd zijn, gelijk aan de voetpaden en de baan zelf, zou alles al kant en klaar moeten zijn van deze verkeersreglementering en zou die onmiddellijk moeten kunnen uitgevoerd worden op het moment dat die straat terug vrijgegeven wordt. Dus daar hebben we het wat minder goed aangepakt en we zijn ook al tot die conclusie gekomen op mobiliteitscel. En ik beloof samen met de collega's op dat vlak beterschap.
Bedankt Mark. Ik wil nog even aangeven dat we eigenlijk al effecten zien in Corbeek-Deilen. Er is duidelijk minder verkeer. Het is oké. Een effect van wat er in Corbeek-Deilen gebeurt is wellicht ook een effect van een ander circulatieplan in Oud-Everlee en een klad corona ertussenin. Maar we zien duidelijk veel minder verkeer door Corbeek-Deilen deze maanden.
Ja, ik kan daar nog even aan toevoegen dat een werkgroep onder leiding ook van Bart Stroobans, onze hoofdinspecteur, met mensen van de diensten Ik volg dat zelf ook op en de burgemeester, dat we gemeentegrensoverschrijdend met Oud-Everlee, met Huldenberg, een plan in verband met het zwaar vervoer aan proberen te maken zijn, zodanig dat niet door eenzijdige maatregelen van één gemeente alle last plots verschuift naar een andere gemeente, wat in het verleden jammer genoeg wel eens een keer gebeurd is. Dus ook dat proberen we gemeentegrensoverschrijdend aan te pakken. En ik hoop, zeker voor het centrum van Corbeek-Deilen, want de cijfers wijzen dat uit, dat eigenlijk het centrum van Corbeek-Deilen momenteel meer dan Sint-Joris-Weert, meer dan Huldenberg, meer dan Oud-Everlee Centrum de last op zich kreeg.
Goed. Misschien vooraleer we beginnen stemmen. Dus als er iemand tegenstemt of zich onthoudt, wil je dan je naam typen in de chat. Dus voor punt 18, dat gaat dus over de Stationsstraat. Wie stemt tegen? Wie onthoudt zich?
Ik heb tegengestemd.
Ah ja, het komt nu pas, sorry. Joris stemt tegen. Griet, nog iemand? Peter? Ah nee, Griet. Oké, twee tegenstemmen. Joris en Peter. Onthouding van Griet. Van Pieter Sempels. Van Wouter. Dus twee tegenstemmen, drie onthoudingen. En de rest stemt dan voor. Dat zijn er dan nog 16 zeker. Klopt dat, Dirk?
Ja, voorzitter, dat klopt, ja.
Oké.